Dus dat microfoontje stond niet aan, dat gaat nu aan. Ik ga niet dat hele stuk nu weer herhalen wat ik net heb gedaan. Dus de luisteraars later, als er iemand interesse heeft in deze studies over prediken, die moeten het dan maar even doen zonder het eerste stukje. Dus het centrum, of het eerste gedeelte, zie je dat het woordje beter belangrijk is. Ja, we zijn het heel veel tegengekomen nu in dat lezen van de eerste 12 versen. En ook het hart. En wat prediken benoemt als beter, valt soms best een beetje ingewikkeld. En toch zit er denk ik wel wat in. Als prediker Qohelet zich in zijn jonge jaren ook iets meer dit had gerealiseerd, dan was zijn leven misschien wel anders gelopen. Als dit klopt, dat Qohelet dit boek in late dagen heeft geschreven. Beter een naam dan goede olie. Dat staat overigens ook in Spreuken. Iets dergelijks. Spreuken 30. Daar vind je nogal wat van terug in Spreuken. Nee, sorry, dat is niet Spreuken 30. En heb ik dat. 23 vers 1. 22 vers 1, dank je. Oh ja, de naam is uitgelezener dan grote rijkdom. En de goede gunst, zilver en goud. Als je bedenkt dat deze woorden ook worden gesproken over de wijsheid. Ja, wijsheid is beter dan zilver en goud. Ja, dat vind je ook Spreuken door. Dan kun je misschien die naam ook bijna wel identificeren met wijsheid. Ja, de wijze, iemand met een wijs hart, dat is beter dan dat hij rijkdom heeft. Olie, zoals in Prediker 7, of zilver en goud. Ja, ik denk dat spreekt uit dat eerste vers. Beter een naam van wijsheid, dan de wijze te zijn, dan goede olie. En de dag van de dood, dan de dag dat iemand geboren wordt. Ja, daar kun je natuurlijk lang en kort over praten. Er staat overigens de dag van de dood en de dag van de geboorte. Dus niet, Qohelet zegt niet zozeer dat de dood beter is dan nieuw leven, maar wel de dag van iemands dood, dat die beter is dan de dag dat iemand geboren wordt. Ook weer even een bespiegeling hardop. Als je een kindje geboren ziet worden, dan lijkt het iedereen die lijkt zich te verheugen in deze geboorte, behalve het kindje zelf. Gebalde vuistjes en een hoop gekrijs en huilen. Ik weet, dat heeft een biologische oorzaak. Hè, die longetjes die moeten ontwikkelen. Maar dat kun je ook doen met lachen. Heel hard lachen worden de longetjes ook ontwikkeld. Maar dat gebeurt niet. Hè, dus een kindje komt met gebalde vuistjes en een hoop gekrijs op de wereld. En natuurlijk, de ouders en de broertjes en de zusjes en de grootouders, die zijn erg blij dat het kindje geboren is. Maar ja, als je er dieper over na gaat denken en zo'n kindje, je gaat het leven van zo'n kindje al een beetje invullen, dan weet je ook dat leven van zo'n kind, net als ons eigen leven, een hoop tegenslag, een hoop lijden, een hoop verdriet teweeg brengen. Het is niet allemaal vreugde wat we tegenkomen in het leven. En ik denk dat Qohelet in dat opzicht denkt van, zeker vanuit zijn perspectief, als hij ziet wat hij van zijn leven heeft gemaakt en wat een ledigheid daarvan over is gebleven, dan is de dag van zijn dood beter dan die van de geboorte. En dat veralgemeniseert hij misschien een beetje. Het is niet een uitspraak die ik zomaar voor mijn rekening zou nemen, maar goed, hij staat hier in Prediker, dus we moeten hem ook bespreken. Ik vind het niet heel erg gek dat het staat. En zeker niet Vanuit ons perspectief als christenen, en we weten dat God een machtig werk heeft gedaan, daar komen we zo meteen ook terug, dat we weten dat ons hele leven helemaal niet leeg en ijdel is, maar dat het juist vol is, omdat er een opstanding is, omdat we weten dat Christus leeft. Ja, als je vanuit dat perspectief denkt, ja, dan is de dag van onze dood, dat is feitelijk ook de dag van de opstanding. En dan gaan we nu niet de discussie van hoe lang je dan in het graf zal zijn of niet. Maar in elk geval, ja, het wordt dan ook het begin van een... Het is het zaaien en het begin van het nieuwe leven. Hoe komt Kohelet tot deze wijsheid? Nou, hij zegt, het is beter om te gaan in het klaaghuis dan te gaan in het huis van de maaltijd. Of, zoals hij dat noemt, in het huis van de vreugde in vers 4. Daar staat het, staat een iets ander woord. Ja, de maaltijd, huis van de maaltijd en huis van de vreugde. Hij zegt, je kan maar beter in het klaaghuis gaan dan in het huis van de vreugde. Nou, om je hele leven in een klaaghuis te gaan zitten, in een rouwhuis, dat is niet gezond. Maar dat zegt Prediker ook niet. Hij zegt, als je de dingen naast elkaar zet en je hebt de keus, dan kun je maar beter naar een huis gaan waarin je nadenkt over de realiteit van het leven, dan dat je dat probeert weg te lachen met een hoop vreugde. Ja, dat is eigenlijk de keuze die je maakt. Ik moest zelf denken aan de geschiedenis in Lucas. Dus zo even naar kijken. Daar zien we dit eigenlijk naast elkaar staan. In één huis. En dat is in Lucas 9. Sorry, Lucas 7. En de reden waarom ik daarmee kwam, dat was vooral om dat merkwaardige vers 35. Doch de wijsheid is gerechtvaardigd geworden door al haar kinderen. Daar gaat het ook over de wijsheid. En dat vers dat volgt op de dat wat er over Johannes werd gezegd en over de zoon des mensen. Ja, Johannes de Doper die kwam, nou ja, eigenlijk rouwend. Hij deed niks anders dan vasten. Hij dronk geen wijn. En toen zeiden de mensen van, nou, die moet wel de duivel hebben. En dan komt de zoon des mensen, die drinkt en die eet en die gaat met iedereen om. En dan zeggen ze ook dat hij niet goed wijs moet zijn. Dat is een vriend van tollenaren en zondaren. Van, wat willen jullie nou? En dan eindigt hij met, de wijsheid is gerechtvaardigd van al haar kinderen. En dan geeft hij een voorbeeld in dat gedeelte wat nu komt vanaf vers 36. Er is een fariseeër die houdt een maaltijd, het huis van de maaltijd, zoals dat in Prediker staat. En er zullen een heleboel gasten zijn geweest. En natuurlijk was het de bedoeling dat daar vrolijkheid heerste en goede gesprekken gevoerd werden en een hoop gezelligheid was. Lachen, blijdschap, vreugde. En daar is natuurlijk helemaal niks mis mee. Ja, ik hoop dat we dat soort momenten allemaal kennen. Dat je gewoon in een fijne atmosfeer bent waarin je gewoon een gezellige maaltijd hebt. Maar dan komt er opeens een vrouw binnen, in vers 37. Die was een zondares. En ze begreep dat hij, dus de Christus, in de fariseeërshuis aanzat. En ze bracht een albasten fles met zalf. Dus ze had kostbare zalf had ze bij zich. En wat doet ze? Ze zit aan zijn voeten. Zij huilt, dus met haar tranen maakt ze zijn voeten nat. En ze droogt die voeten af met haar haren. En ze zalft hem. En de fariseeër die hem uitgenodigd had, die dat zag, die sprak bij zichzelf, als deze werkelijk een profeet zou zijn, dan zou hij wel weten wat en hoedanige vrouw deze is die hem aanraakt, want zij is een zondares. Dus hier heb je het, die fariseeër, die heeft gelijk zijn mening klaar over deze vrouw. En Jezus antwoordde en zei tot hem, Simon, ik heb u wat te zeggen. En hij sprak, meester, zeg het. Nou, dan geeft hij een gelijkenis. En de toepassing is, in vers 44. Ik ben in uw huis gekomen, uw huis van de maaltijd, van de vreugde. Water hebt u mij niet op mijn voeten gegeven, maar deze vrouw, die heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt en met haar hoofd afgedroogd. Ge hebt mij geen kus gegeven, maar deze, van dat ze ingekomen is, heeft niet afgelaten mijn voeten te kussen. Met olie hebt u mijn hoofd niet gezalfd, maar deze heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg ik, haar zonden zijn haar vergeven, die vele waren. Want zij heeft veel lief gehad, maar die weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En hij zei tot haar, uw zonden zijn u vergeven. Ik weet dat het niet een uitleg is bij prediker, maar misschien wel die tegenstelling. Je hebt hier dat huis waarin vreugde heerste, een maaltijd was. En er komt eigenlijk een vrouw die helemaal niet op haar plek is daar. En die vrouw die was helemaal niet blij, want die vrouw die had in haar hart maar één ding. Ze wilde de Messias zien, ze wilde de Messias aanraken en wenen en huilen. Ze was bedroefd over zichzelf, over wie ze zelf was. En ze had met die feestvreugde, had ze eigenlijk helemaal niks te maken. De wijsheid wordt gerechtvaardigd van haar kinderen. Want welke was er echt wijs op deze maaltijd? Dat was die vrouw die binnenkwam. En de rest, die zat helemaal niet na te denken over het leven. En als ze het al deden, dan deed ze het verkeerd. Zoals die fariseer van, ja, die had eigenlijk de Heere volgens de normen van het Joodse leven niet eens op een fatsoenlijke manier begroet. Nou, dat waren zomaar wat gedachten die ik had bij dat tweede vers. Treuren is beter dan het lachen, want door de droefheid van het aangezicht wordt het hart gebeterd. Het hart van de wijzen is in het klaaghuis, maar het hart van de zotten in het huis van de vreugde. Nou, vers 13. Ja, dus ik denk dat hoofdstuk 7, vers 1 tot 12, dat allemaal die context heeft van het beter. Beter, het einde van het ding is beter dan het begin, et cetera, et cetera. Maar dan staat er vers 13, en dat vind ik zelf dat best een bijzonder vers. En waarom staat het er in de eerste plaats, daar op die plek? En wat wordt ermee bedoeld? Aanmerk, let op het werk van God. En dan die vraag, want wie kan recht maken wat hij krom gemaakt heeft? Nou komt er een klein beetje eigenwijzigheid van mij, want ik heb het in geen enkele vertaling gevonden, maar waarom staat hij in al die vertalingen met een hoofdletter? Ja, want wie kan recht maken wat hij krom gemaakt heeft? Waarom gaan we ervan uit dat God dingen krom maakt in de vertalingen? Moet dat een hoofdletter zijn? Nou, volgens mij, als ik gewoon het Hebreeuws lees, volgens mij hoeft dat helemaal niet. De vraag die prediker hier stelt, wie kan recht maken wat hij zelf krom gemaakt heeft? En als we dan even terugdenken aan wat ik net zei over prediker, als prediker inderdaad Salomo was in zijn late jaren, dan heeft hij behoorlijk wat krom gemaakt in zijn eigen leven. Ja, iets wat, dat wat goed begonnen is, dat heeft Salomo behoorlijk bedorven allemaal. En met name, lees je in 1 Koningen 9, dat hij al die vrouwen uit de landen rondom lief ging hebben. En dat hij afgoderij ging bedrijven en dat hij de Heere verliet. Dat is pas krom. Dus vanaf nu, als ik dit vers lees, dan denk ik dat het gewoon een kleine letter moet zijn. Ja, dus wie kan, en dat is de grote vraag, wie kan recht maken dat hij krom gemaakt heeft? Hij, kleine letter, hetzelfde als de wie. Welke persoon kan nog recht krijgen wat hij zelf krom heeft gemaakt? En het antwoord daarop, wat we verwachten, dat is natuurlijk niemand. Ja, dat is ook het antwoord wat Kohelet verwacht. En dat recht maken en dat krom maken. Dan moet ik eventjes op zoek naar mijn tekst. Ja, dat zie je nog een keertje in Prediker terugkomen. In Prediker 1, vers 15. Daar geeft hij eigenlijk al het antwoord op de vraag. Prediker 1, vers 15. Het kromme kan niet rechtgemaakt worden. En hetgeen ontbreekt, kan niet geteld worden. Ja, dus het kromme, dat wat krom is, of wat krom is gemaakt, dat kan niet rechtgemaakt worden. En daar staan dezelfde woorden als in Prediker 7. Als het klopt wat ik zeg, en je mag de best die hij met je hoofdletter laten staan. Alleen ik denk zelf dus niet dat het klopt. Maar als het klopt wat ik zeg, en als het gaat hier over Kohelet. In de nadagen van zijn leven, dan is het een hele wanhopige vraag. Ja, wie kan er nou nog recht maken wat hij krom gemaakt heeft? En het eerste antwoord is dus niemand, en dat zegt hij ook zelf in Prediker 1 vers 15. Het kromme kan niet recht gemaakt worden. Maar hij zegt wel daarvoor, aanmerk, let op het, of kijk naar het werk van God. Dan komt in mijn verklaring misschien dat want een beetje verkeerd over. Tenzij Kohelet wist dat er eentje was die het kromme recht kan maken. Aanmerk, let op het werk van God. En dat lijkt een beetje terug te komen ook in vers 20... van Spreuken 7. Er is geen mens rechtvaardig op aarde die goed doet en niet zondigt. Dat is een algemene wijsheid, zou ik maar zeggen. Er is dus alles is krom en er is niemand die dat nog recht kan maken. Maar dit is een vers wat Paulus citeert in Romeinen 3, of en al van haar verwijst in Romeinen 3, waarin Paulus aantoont dat de wereld inderdaad één grote kromme boel is geworden. Ja, dat iedereen onrechtvaardig is, dat niemand goed doet, Jood niet, maar ook de heiden niet. Maar aanmerk het werk van God, want wat zegt hij dan in Romeinen 3, vers 21, dan begint hij, maar nu is de gerechtigheid van God geopenbaard. En dan laat hij zien op de meest wonderlijke manier hoe God alles, ook het kromme, dat hij weer recht gaat maken in zijn Zoon, Jezus Christus. En dat vind je bijvoorbeeld ook in bepaalde bijbelteksten. Neem Jesaja 42. Daar gaat het over de knecht, over de Heere. En als de Heere zijn rijk zal oprichten, als hij alle dingen recht gaat maken, als hij alle dingen gaat maken zoals ze bedoeld zijn, dan zegt hij bijvoorbeeld in vers 16, en ik zal de blinden leiden door de weg die ze niet geweten hebben. Ik zal ze doen treden door de paden die ze niet geweten hebben. Ik zal de duisternis voor hun aangezicht tot licht maken en het kromme tot recht. Deze dingen zal ik hun doen en ik zal hen niet verlaten. Hij gaat het kromme recht maken. Dus aanmerk het werk van God. Welke mens kan dat wat hij krom gemaakt heeft in zijn leven weer recht maken? Nou, Kohelet die wist bij zichzelf, ik heb het gewoon helemaal verknald. Dat komt nooit meer goed. En het antwoord is, en misschien, en ik denk dat hij dat antwoord ook wist, want daarom zegt hij, aanmerk het werk van God. Er komt een Messias die alle dingen recht zal maken, die het kromme ook weer recht gaat maken. En dan is het toch ook voor Kohelet, voor Salomo, toch weer een glimpje hoop. Nogmaals, ik zeg het voor alle duidelijkheid, maar ik denk dat het niet is dat God de dingen krom heeft gemaakt en dat mensen probeerden dat dan weer recht te buigen. Ik denk dat het hier over gaat, over iemand die de dingen in zijn eigen leven krom heeft gemaakt. Is er in staat om dat weer recht te krijgen? Nou, je moet maar eens proberen. Dingen die je in je eigen leven verknoeid hebt, om daar weer een goede draai aan te geven. Maar we hebben God in Christus Jezus, op wie wij dan kunnen merken. Merk op het werk van God. Want hij kan dat. Nou, ik sla vers 14 en 15 voor omwille van de tijd even over. Het zijn eigenlijk ook wel teksten waar we het min of meer wel eens over hebben gehad in dezelfde context. Ik zit een beetje met vers 16, 17, 18, 19, 20, 21 en 22. Van hoe gaan we dat lezen? Nou, dat vers 16 volgt denk ik op vers 15. Dit alles heb ik gezien in de dagen van mijn ijdelheid. Er is een rechtvaardige die in zijn gerechtigheid omkomt. Daarentegen is er een goddeloze die in zijn boosheid zijn dagen verlengt. Kohelet heeft het hier over verschrikkelijk veel onrecht. Ja, dus de rechtvaardige die komt om en de goddeloze die blijft leven. Dat is ook een thema wat heel prediker, dat je dat tegenkomt, hebben we in een eerdere studie ook wel eens een keer gezien. Ja, dus de rechtvaardige die het leven laat en de goddeloze die zich nog gewoon een paar jaartjes extra kan uitleven. Dat is niet eerlijk. En dat is ook niet eerlijk. En Kohelet vindt het ook niet eerlijk. En dan zie je dan vers 16, wees niet al te rechtvaardig, nog houdt u zelf al te wijs, waarom zou gij verwoesting over u brengen? En alles wat er volgt. Dan moet je even proberen met mij mee te denken. Het is niet heel makkelijk. Maar als je bijvoorbeeld een ander boek van Salomo leest, het Hooglied, het Lied der Liederen. Dat wordt bijna onbegrijpelijk als je niet weet wanneer de schrijver van perspectief verandert. Je hebt daar een heleboel verschillende mensen die daar praten, die dingen tegen elkaar zeggen. Maar als je dat leest alsof het één en dezelfde persoon is die iedere keer praat, of dat het twee personen zijn die in een discussie zijn, dan wordt het totaal onbegrijpelijk. Maar er zijn nogal wat personages in het Hooglied die op een gegeven moment opeens iets zeggen, maar zonder vooraankondiging. Dus je moet ongelooflijk scherp lezen om in Hooglied de juiste personen aan het woord te laten en om dan de tekst te kunnen begrijpen. Dan vraag ik me af, Kohelet die spreekt dit luid op uit, zo van, dit heb ik gezien in de dagen van mijn ijdelheid, er is een rechtvaardige die in zijn gerechtigheid omkomt, daarentegen is er een goddeloze die in zijn boosheid zijn dagen verlengt. En je ziet hem hardop denken, dit klopt niet, dat is niet eerlijk. En dat er dan iemand anders is die hem van advies gaat dienen. Dus hier wordt een andere spreker. Er zijn wel meer plekken in prediken waarin je dat misschien zo kan lezen. Dat iemand het advies aan Kohelet gaat geven van, joh, moet je luisteren. Wees niet al te rechtvaardig. En houd je ook niet al te wijs. Waarom zou je verwoesting overbrengen? Een beetje schipperen met de rechtvaardigheid. Een beetje van dit, een beetje van dat. Houd het langste vol. Wees niet al te eerlijk. Doe ze af en toe ook eens een beetje water bij de wijn. Heb je het minste trubbels. Wees niet al te goddeloos, nog wees al te dwaas. Waarom zou je ook sterven buiten je tijd? Het is goed dat u daaraan vasthoudt en trek ook uw hand van dit niet af, want die God vreest, die ontgaat dat al. Ja, als je op die manier leeft, en God een beetje vrezen, maar ook niet al te rechtvaardig en niet al te goddeloos zijn, ja, dan hoef je ook niet bang te zijn voor dat vers 15. Geef ook uw hart niet tot alle woorden die men spreekt. Ja, je moet ook niet alles willen horen. Dat is helemaal niet nodig. Je moet niet overal op letten. Niet op alle slakken zout leggen. Die men spreekt opdat u niet hoort dat uw knecht u vloekt. Want uw hart heeft ook veel malen bekend dat u ook anderen gevloekt hebt. Zo van, let niet op wat anderen zeggen. Je hebt zelf ook je fouten. Ja, je hebt zelf ook wel eens wat fout gedaan. Let niet te veel op dat wat anderen zeggen. Het klinkt een beetje, tenminste zo probeer ik het nu te lezen, dus dat na vers 15 dat Salomo, Kohelet, die zit met zijn handen zo van, ja, dit is toch niet eerlijk. En dat er dan een andere spreker hem van advies dient. Of misschien iemand die hem ooit wel eens een keer dit gezegd heeft. Van, joh, wees niet al te rechtvaardig, niet al te goddeloos. Waarom zou je zoveel ellende over jezelf heen brengen? Ja, schippen maar een beetje met de rechtvaardigheid en met de wijsheid en met de waarheid. Dan heb je een veel makkelijker leven. Nou, en dan zegt Kohelet in vers 23, want dan komt Kohelet volgens mij weer aan het woord. Dit alles, dus dat bovenstaande, heb ik met wijsheid verzocht, geprobeerd. En ik zei, ik zal wijsheid verkrijgen, maar ze was nog verre van mij. Ja, dat met andere woorden, dit was ook de oplossing niet. Het is een manier van lezen die ik jullie mee wil geven en die misschien dit gedeelte iets inzichtelijker maakt. Het kan natuurlijk niet zijn, tenminste die boodschap ga ik niet meegeven, dat je niet al te rechtvaardig zou moeten zijn. Dat moet je natuurlijk wel. Dus als je zegt, als dit als bijbeltekst pakt en zegt, ah, je moet ook niet al te rechtvaardig zijn, dat is gewoon foutenboel. Je moet wel rechtvaardig zijn, je moet eerlijk zijn, je moet oprecht zijn. Maar misschien, en misschien heb je dit ook wel eens een keer gehoord in je leven, tenminste ik, soortgelijke adviezen zijn me wel eens een keer gegeven. Dat is natuurlijk een compliment als mensen dat tegen je gaan zeggen, best wel. Maar van ja, je moet niet op alle slakjes zout leggen. Ja? Het is een manier van lezen die misschien deze tekst een beetje inzichtelijker maakt. Oké? Okay? Vervolgens, een klein stukje, en dat is, oh ja, ik zal wijsheid bekomen, maar ze was nog verre van mij. Dus die wijsheid die was ver bij Kohelet vandaan. En dan zegt hij, vers 24, hetgeen ver af is, iets wat ver weg is, en zeer diep, wie zal het vinden? Dus Kohelet zit hier nog steeds weer met datzelfde probleem, die wijsheid, dat wat hij probeert te pakken, maar op de een of andere manier zijn hand er maar niet op kan leggen, van het is zo ver en zo diep, wie kan daarbij? Dat is de tweede wie-vraag in dit hoofdstuk trouwens. Dat woordje wie is misschien ook wel een aardige link om te onthouden. Wie in vers 13, wie kan recht maken wat hij krom gemaakt heeft, en dan ook hier wie. Even kijken, waar stond nou? 24. Oh ja, wie zal dat vinden? En hier zit ik dan weer. Van Kohelet. Zie het nou. Want dat wat hij zoekt, hij had kunnen weten, dat is helemaal niet ver weg. En dat is niet diep. Het is allemaal heel erg dichtbij. Het is een tekst die Paulus zelfs in Romeinen aanhaalt als bekend wordt verondersteld. En dat is in Deuteronomium 30, dus in de wet, de Torah. En Salomo was een koning die verondersteld werd om die Torah elke dag te overdenken en elke dag daarmee bezig te zijn. En Deuteronomium 30... dat gaat over de terugkeer van het volk tot de Heer, de terugkeer van het volk naar het land, nadat het in ballingschap is gegaan, en de terugkeer van God tot het volk. Ja, dus eigenlijk drie terugkeren. Dat is Deuteronomium 30. De bekering, de terugkeer van het volk naar God, de terugkeer van God naar het volk, en de terugkeer van het volk naar het land. En die drie, die zijn onafscheidelijk, die horen bij elkaar. Ja, de een kan niet gebeuren zonder de ander. Ja, het volk gaat pas terug naar het land als God terug is bij het volk. En, en God komt pas terug bij het volk als het volk teruggaat naar God. Als de bekering is. En dan staan die hele bijzondere versen daaraan in Deuteronomium 30. Want ditzelfde gebod, het welk ik u heden gebied, dat is vers 11 dus, zei ik dat? Vers 11. Want hetzelfde gebod, het welke ik u heden gebied, dat is van u niet verborgen en het is niet verre. En dat niet ver, dat is het woord wat Salomo gebruikt, dat het wel ver is. Die wijsheid, die is ver. Het is niet in de hemel om te zeggen, wie zal ons ten hemel varen? Je hoeft helemaal niet naar de hemel toe om de wijsheid te verkrijgen. Dat hij het voor ons halen en ons hetzelfde laat horen, dat wij het doen. Het is ook niet op gene zijde van de zee. Aan de andere kant van de zee en ook niet op de bodem van de zee, want het is ook niet diep. Wie zal voor ons overvaren aan gene zijde van de zee, dat hij het voor ons halen en ons hetzelfde horen laten, dat wij het doen. Want dit woord, en dat is het woord van de wijsheid, het woord van Torah, dat is niet iets wat mijlenver bij ons vandaan staat. Nee, dat is een woord wat zeer nabij u is, in uw mond en in uw hart, om dat te doen. Heb je het woord hart trouwens weer, waar het in Prediker ook over ging. Zie, ik heb u heden voorgesteld het leven en het goede en de dood en het kwade. Nou, deze verse over die terugkeer, dus de terugkeer vind je in Deuteronomium 30 vers 1 tot 10. En dan dit gebod, die wijsheid, die is heel dichtbij. En Paulus, die past deze woorden toe op de opperste wijsheid. De rechtvaardigheid in Christus Jezus. De persoon in wie God alles wat krom is weer recht zal maken. Ook wat we zelf krom hebben gemaakt en niet meer recht weten te krijgen. En dat doet hij in Romeinen 10. Daar vind je een citaat van deze woorden. En dan natuurlijk uitgelegd en toegepast op de situatie die Paulus nodig heeft. Romeinen 10, en daar zullen we dan mee eindigen. Vanaf vers 4, het einde van de wet, het doeleinde van de Torah. Dat, zo moet je het eigenlijk lezen, dat het doel van de Torah is Christus. Tot rechtvaardigheid een ieder die gelooft, een ieder die vertrouwt. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is. De mens die deze dingen doet, zal daardoor leven. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt al dus. Zeg niet in uw hart, wie zal in de hemel opklimmen? Want hetzelfde is Christus van bovenaf brengen. Of wie zal in de afgrond neerdalen, hetzelfde is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof, het welk wij prediken. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden, de Heer Jezus, en met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. En hier hebben we dan toch weer kleine toepassing bij Prediker. Ja, die zegt ijdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid. En Paulus die zegt, niks is ijdel, niks is leeg, als we maar geloven in de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En dat zegt hij hier. Ja, indien gij met uw mond zult belijden, de Heer Jezus, en met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt hebt, zo zult gij zalig worden. En niet alleen zalig worden, dan worden de dingen die we zelf krom hebben gemaakt in ons leven, worden ze ook weer recht. Als we dat vertrouwen, als we dat vertrouwen in hem hebben. Dan zien we dat we een God hebben. Nou, dezelfde als die vrouw met die fles met zalf en met die tranen. Met één woord heeft God in haar leven alles rechtgemaakt wat krom was. Met één woord, je zonden zijn vergeven, met één zinnetje, zo nabij was hij ook, met één klein zinnetje werd alles recht voor deze vrouw, bij wie eigenlijk alles fout is gegaan in de leven. Ja, want wat Simon van haar zei, dat klopte heus wel. Ja, die vrouw die stond bekend als de slechtste vrouw in de hele stad, een zondares. Wie zal recht maken wat hij krom heeft gemaakt? Nou, ik hoop dat het nou ja, uit Prediker 7 op mijn manier dan een beetje geparafraseerd en uitgelegd. Maar ik hoop dat we in ieder geval die boodschap meenemen. God is het die kromme dingen, ook de dingen die we zelf krom maken, of juist de dingen die we zelf krom maken, rechtzet met een woord wat niet heel ver weg is, maar wat heel dichtbij is in ons mond en in ons hart. Indien we belijden met onze mond en met ons hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft. Zo zult ge zalig worden en zo zullen alle dingen die krom zijn recht worden. Tot hier voor vanavond. En voor de luisteraars, later verontschuldigingen dat jullie de eerste 4-5 minuten hebben moeten missen, omdat ik de microfoon niet aan had staan.